eerst even kort vertellen wie ik ben, zodat jullie dat ook weten, wie er tot jullie staat te spreken. Ik ben Jeroen Timmermans, ik ben opgegroeid in Holland. Limburg in hart en nieren. Volgens katholieke achtergrond, zoals een aantal van jullie denk ik ook wel. En ik ben 37 jaar, ik ben rond mijn 1-22e tot geloof gekomen. Ik ben getrouwd met een prachtige Latijns-Amerikaanse, Patricia, zij komt uit Honduras. En we hebben 3 kinderen. Ik ben leider van jeugdwerk bij ons in de kerk. We hebben zo'n 15 tot 20 tieners rond in de kerk. Van 12 tot 22. De laatste studeer ik theologie. En de Evangelische Theologische Academie in Zwitserland. Dus daar ga ik één keer in zoveel tijd naartoe. En voor het werk, ik heb jarenlang ervaring in personeelsmanagement. En basis komt mijn eigen bedrijf gestart in personeelsmanagement, coaching en training. Dus dat is wel erg jaar ook. Dus als ik het voor je hoog dat ook hier goed. Yeah. mensen dat liefde, die band is, die tot een volmaakte eenheid. Zo staat het in de Bijbel in de gewone taal. Liefde is een band die ons tot volmaakte eenheid maakt. Nou, vandaag wil ik dus met jullie nadenken over hoe te groeien in die ware liefde. Om als gemeente van Jezus Christus tot die eenheid te komen. En ik zal dat doen door middel van drie stappen. Je kunt even twee slides verder. Ja, gaan we verder? Allereerst, liefde is een opdracht. Daar zullen we eerst naar kijken. Dat liefde een opdracht is die God ons geeft. Maar de tweede stap die we nemen is dat liefhebben begint bij het kennen van God en bij het kennen van onszelf. En dan de tweede of de derde stap is dat liefhebben het imiteren van Jezus Christus is. En deze drie stappen wil ik met jullie verlopen vanochtend. Allereerst, liefhebben is een opdracht. En het tekstgedeelte, je kunt naar de volgende slide toe. Het tekstgedeelte waar we mee beginnen is Colossense 3. Ik hoop dat je je Bijbel mee hebt genomen. Als je er een hebt, heb je hem niet meegenomen, dan wordt het allemaal netjes geprojecteerd op het scherm. Colossense 3. En in dit stukje, in Colossense 3, vers 5 tot en met 15, daar zegt Paulus de oude mens tegenover de nieuwe mens. De mens die Jezus niet kent, tegenover de mens die Jezus wel kent. En daar gaan we nu naar kijken. Colossense 3, vanaf vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartzocht, kwade begeerte en hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Echt niet tegen elkaar. En hier komt die stap. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang. Besnedene en onbesneden, barbaren, skiet, slaaf en vrij. Maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan. Die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. In vers 5 tot en met vers 9 zien we heel duidelijk dat Paulus die oude mens omschrijft. Die oude mens wordt omschreven. En dan vanaf vers 10 zie je die nieuwe mens. Omschrijft Paulus die nieuwe mens. En hij zegt voor deze nieuwe mens, is Christus alles. En daarna, nadat hij dat zegt in vers 11, dan noemt hij al die eigenschappen op. Hij noemt dan ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, vergevingsgezindheid. En dan zegt hij, boven dit alles, boven deze dingen, doe die liefde aan. Hij zegt dan zeg maar het fundament van al deze dingen, het fundament van al deze dingen die we hier zien, is de liefde. Je moet het aantrekken. Dit is het karakteristieke kenmerk van een christen. Dit is het fundament. Je moet het aantrekken. Het is een bewuste actie die we doen. Je ziet daar een paar keer staan. Bekleed u. Bekleed u. Doe aan. Paulus zegt, het is niet iets makkelijks. Het is iets wat we ons toe moeten zetten. Het is een opdracht, dat zien we heel duidelijk hier. En daarom, als christen behoren, ik behoren wij, boven al deze dingen de liefde aan te doen. Want dat is die band van volmaaktheid, wat Paulus hier zegt, aan het eind van deze passage die we net lezen. Het is niet perfecte theologische uniformiteit, hoe belangrijk de theologie ook is. Het is niet leeftijd, dezelfde leeftijd, die ons verbindt. Het is niet dezelfde etnische achtergrond of dezelfde sociale achtergrond die ons verbindt, maar het is de liefde van God die ons verbindt. Liefde maakt ons tot die volmaakte eenheid. En als God daar zo duidelijk over is, dat het die liefde is die tot volmaakte eenheid leidt onder christenen, dan is dat een opdracht voor ons allemaal. Maar dan, als dat ook een opdracht is, dan is het ook belangrijk voor ons om te begrijpen wat die liefde inhoudt. En daarmee komen we tot die tweede stap. En daarmee komen we bij de stap liefhebben, begint bij het kennen van God en onszelf. En dan mag je naar de volgende slide toe. Want we gaan een stuk uit Ezechiël lezen, Ezechiël 16. Boven dit hoofdstuk staat in mijn Bijbel, ik lees vandaag uit de herziende Statenvertaling. Boven dit hoofdstuk staat bij mij ontrouw, straf en herstel van Jeruzalem. En God die spreekt hier tot Israël en hij vertelt Israël hoe hij voor haar gezorgd heeft. Hoe hij haar trouw is gebleven. En hoe Israël, ondanks al die liefde van God, ontrouw is geworden. We zien hier heel veel van wie God is en van zijn karakter. We zullen niet het hele hoofdstuk lezen, maar ik wil maar met jullie richten vooral op die verse waar dit zichtbaar is. Dus we gaan naar Ezechiël 16 toe, en dan ga ik met jullie lezen vanaf vers 4. Laten we eens kijken wat God te zeggen heeft over de mens in het begin, die gesteld is zonder Gods liefde, en aan het eind, hoe het gesteld is met een mens die Gods liefde heeft ontvangen. Ezechiël 16, vanaf vers 4. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om, om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. En toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef! Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef! Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere Heere. En zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok een kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Middelbloem, honing en olie had u werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. Door mijn glorie die ik op u gelegd had. Zo spreekt de Heere Heere. We zien in deze versen de volgende dingen. En gaan we ook naar de volgende slide. Allereerst zien we helemaal in het begin van deze passage. We weten dat God hier tot Israël spreekt. Maar in Romeinen hoofdstuk 3 zien we een vergelijkbare omschrijving van de mens. De mens in het algemeen. We zijn onbeminnelijk. Dat zien we hier heel duidelijk in die versen 4 en 5. Dus we zijn onbeminnelijk. We zijn gebroken. En dan gaan we naar vers 6 toe. En in vers 6 dan zien we dat God niet alleen leven wil geven, maar dat hij wil zegenen. Hij zegt, ik heb u overvloedig gemaakt als het gewas in het veld. Ik heb die zegen gegeven. En daarna in het laatste vers zien we dat God beschermt. Hij is een God die beschermen wil. En daarna in vers 8 zien we God vertrouwen. Hij zegt, ik zwoer hier een eed. Dat is echt verbondstaal die we hier zien. Ik zwoer hier een eed. Ik ging een verbond met je aan zijn de Heere, Heere. Als je dat ziet, dan komt dat heel vaak in verband met het verbond dat God sluit. Hij is trouw. En de Heere is een God die voorziet. Meelbloem, honing en olie at u. Hij voorziet in al die dingen. En wat zo mooi is dat je een enorm contrast ziet tussen de mens die in vers 4 en 5 omschreven wordt, en dan de mens waar we over lezen in die versen 13 en 14. Geen oog zag naar u om, want ik weet geen naam uit onder de heidenvolken, vanwege uw schoonheid, want u was volmaakt door uw glorie. Maar die liefde die God beschreef hier aan de mens, zorgt voor een complete transformatie in mens. En wat zo bijzonder is, dat door die liefde, die glorie, die hij op die mens legt, dat die schoonheid als volmaakt genoemd wordt. Dus ook hier zien we dat die liefde weer in verband gebracht wordt met volmaaktheid. Ook hier zien we dat God stort die liefde uit. En ik zie die volmaaktheid waar hij in die laatste vers over schrijft. Maar dus de conclusie die we hier zien in dit stukje is dat God overvloedig, doelbewust en actief lief heeft. Hij doet dat doelbewust. Hij heeft doelbewust lief. En hij heeft zo hartelijk lief dat we al aan het begin zien dat wij het niet waard zijn. Wij hebben geen recht op Gods liefde. De liefde van God voor ons is niet iets wat wij kunnen claimen. Hij is ons dan niet verschuldigd, maar wat doet hij? Niet zoals we het zien telkens opnieuw in de Bijbel, of we nou naar koning David kijken, of we nou naar Jozef kijken, waar we ook kijken, de enige rechtvaardige en almachtige God zegt, ik wil jou lief hebben. Ik wil jou zegenen. Ik wil voor jou zorgen. Ik wil jou beschermen. En ook als ik zo denk, en dan kun je de volgende slide laten zien aan Deuteronomium 7, vers 7 en 8. In Deuteronomium 7, vers 7 en 8 staat, niet omdat u groter was dan alle volkeren, niet omdat u groter was dan alle volkeren, heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Maar waarom dan? Maar vanwege de liefde van de Heer voor u. Dus God zegt dus, ik heb jou lief, omdat ik jou lief heb. Ik heb jou lief, omdat ik jou lief heb. Het is een doelbewuste keuze van mij naar jou toe. Ik ga dat verbond met jou aan. En niemand kan dat verbond dat ik met jou aanga breken. Mijn keuze voor jou is doelbewust. Ik ben er voor jou. Ik vind dat zo mooi om te zien dat hij actie geeft aan zijn liefde. Hij geeft uiting aan zijn liefde voor ons. Het is een actief kiezende liefde van God voor ons allemaal. En die liefde, die grote, uitverkiezende en voorkeurgevende liefde, die wordt in het Nieuwe Testament met het woord agapao in het Grieks omschreven. Die onvoorwaardelijke liefde. En ik was die studie aan het doen en ik dacht, ja maar, zou dat woord agapao dan ook overal gebruikt zijn in die keren dat wij vandaag liefde lezen? En het bijzondere is dat in het Nieuwe Testament, in al die passages dat we nu lezen, Dat als we lezen over die liefde van God voor ons, maar ook de liefde die wij van onze broeders en zusters moeten hebben, dat telkens dat woord gebruikt wordt. Die onvoorwaardelijke liefde die hij voor ons heeft. En dat we daar een goed beeld van hebben, van die liefde van God, die overvloedige liefde die hij voor ons heeft, wil ik met jullie naar de derde stap gaan liefhebben, is het imiteren van Christus. Dus we hebben eerst gezien dat liefhebben een opdracht is. We net hebben gezien wat het dan inhoudt om lief te hebben, hoe God ook lief heeft. En ik wil nu ook samen met jullie kijken naar wat dat dan voor ons betekent. Johannes die schrijft in een van zijn brieven, namelijk God is liefde. God is liefde. Maar we maken nu de stap naar Jezus, die ons op die onvoorwaardelijke en overvloedige manier heeft lief gehad. En dan wil ik met jullie het 1 Johannes gaan lezen. Dan kunnen we ook naar de volgende slide gaan. Naar 1 Johannes hoofdstuk 3. En dan wil ik vanaf vers 14 lezen. En dan maken we na vers 18 maken we een stap naar hoofdstuk 4, een paar versen verderop, versen 10 en 11. Dus ik sla daar omwille van de tijd ook een aantal versen over. En in 1 Johannes 3, vers 14 tot 18, staat: wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Dat is bijzonder, hè? Dus als je liefde ervaart voor je broeders en zusters, dan mag je weten dat dat het teken daarvan is, dat je wedergeboren bent. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijft in zich heeft. Nu komt het. Jezus leerde wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven gegeven heeft. Ook wij moeten voor de broeders zijn leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebruikt zich leiden, maar zijn hart voor een toesluit. Hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met woord of met de tong, maar met daad en de waarheid. Hierin is die liefde. En nu maak ik de sprong naar hoofdstuk 4, vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Die liefde. Als God ons zo lief had, agapao, onvoorwaardelijk lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Onvoorwaardelijk lief hebben. Dus Johannes die heeft het er hier over dat Jezus ons onvoorwaardelijk lief heeft, dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. En Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven aan het kruis. Zijn zonderloze leven voor ons zondige leven. Zijn perfectie voor onze imperfectie. Hij enkele uren aan het kruis. Wij een eeuwigheid met God in de hemel. Wat is dat? Een bijzondere zelfopofferende, actieve, gevende, bewust gekozen liefde die hij daar laat zien. En Jezus wil niet dat we zijn liefde alleen maar omarmen en geloven dat hij er is. En bij hem, maar hij wil dat we hem daarin volgen. Hij wil dat wij die liefde imiteren. Dat zien we zo mooi hier in het 11e vers van hoofdstuk 4. Als God ons zo lief had, zo moeten wij ook elkaar lief hebben. Hij is ons grote voorbeeld in liefhebben en in volmaaktheid. Er is geen ander voorbeeld dat wij willen nastreven dan het voorbeeld van Jezus Christus. Het is de liefde. Als we iets moeten kiezen, is het die liefde die ons meer op hem doet lijken. Die onvoorwaardelijke liefde. Ook voor een broeder of een zuster die net iets anders is als wij. Voor een broeder of een zuster waar je mogelijk net die klik niet mee hebt. En juist als we daarin gaan groeien en dat mensen dan binnenkomen en zien: wauw, wat een onvoorwaardelijke liefde is er hier in deze gemeente, in Roermond, in Venlo, in Weert, in Sittard, in Maastricht. Dat mensen zien dat we daar 7, wat wil ik in het hoge priesterlijke gebed van Jezus zien in Johannes 17, dat hij zegt dat er eenheid mag zijn in de gemeente, want dan zullen ze beleiden, zullen ze zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Dat is wat hij zegt in Johannes 17. Wauw, wat zou dat mooi zijn. Dat we dat zien groeien. En ik wil afsluiten met een verhaal van een Nederlander die zo'n 450 jaar geleden geleefd heeft, Dirk Willems. Dirk Willems was opgegroeid in Asperen, net 20 kilometer onder Utrecht. En Dirk, de tijd van de reformatie begon net te komen in Nederland. En Dirk, die kwam tot geloof. En Dirk begon de Bijbel te bestuderen. En die zag een doop van bekering in de Bijbel. En Dirk besluit om gedoopt te laten worden ergens tussen zijn 15e en zijn 20e levensjaar. En hij laat zich niet alleen dopen, maar hij besluit ook andere mensen uit te nodigen en hij houdt diensten bij hem in huis. Meerdere mensen worden gedoopt. Doop na bekering. En mensen krijgen daar lucht van. En Dirk die wordt opgepakt. Toen dat tijd nog. En die wordt in de gevangenis gezet in het kasteel van Asperen. En het kasteel van Asperen was omgeven door een gracht. Bestaat niet meer. De Fransen die hebben het in de tijd van Napoleon opgeblazen. En er lag een gracht omheen, om dat kasteel van Asperen. En in de winter vriest die gracht dicht. En Dirk die denkt, dit is mijn kans. Ik ben mager, ik ben uitgehongerd, ik weeg niet veel. Dat ijs op die gracht, dat houdt mij wel. Dus hij vindt een deelvolle. Hij maakt er een touw van. Hij klimt dat kasteel van Asperen langs de muur omlaag. Gaat voorzichtig over die gracht. Hij komt aan de overkant. En dan hoort hij achter zich ineens het ijs scheuren en hij hoort geschreeuw. En hij kijkt om. En hij ziet een van de bewakers er zo het ijs gezakt. Die zat achter hem aan en wilde hem te pakken nemen. Dirk heeft niet op die manier lief dat hij een schietgebedje doet voor diegene en verder rent. Hij roept ook niet andere mensen om te zeggen, hey, er is eentje door het ijs gezakt, ik ga hem niet redden, want daar ben ik mijn leven niet zeker. Hij besluit om zelf om te draaien. Hij gaat het ijs op en hij weet die man te redden. En dan komt hij aan die kant samen met die man en die man zegt, ik wil je laten gaan. Maar van verderop staan er een paar hogere in de hand en die zeggen, vastgrijpen die man. Laat hem niet gaan. Dirk gaat terug de gevangenis in. En dat was in de winter, januari, februari, 3 maanden later in mei. Moet hij het op de brandstapel betalen. Wordt hij verbrand op de brandstapel. Dirk besluit net zoals Jezus zijn leven te geven voor iemand die eens een vijand van hem was. En hoe ver willen wij in Roermond en in Venlo en in Limburg Jezus volgen? Hoeveel van die liefde van Jezus willen wij naar de mensen om ons heen laten zien? Hoeveel willen wij laten zien? Hoeveel willen wij laten zien van Christus die in ons leeft? Hoeveel willen wij groeien in die eenheid en in die liefde? Zou dat niet mooi zijn als mensen daar iets van mogen zien? Van die bovennatuurlijke liefde van God. Wat zou dat mooi zijn? En dan kun je naar de laatste slide gaan. Want Jezus heeft zijn bloed uit liefde voor ons vergoten. En het is dit met bloed doordrenkt touw van zijn liefde dat ons tot een volmaakte eenheid maakt. Als wij besluiten om als onvolmaakte kromme takken in die volmaakte liefde te volgen. Het is dat met bloed doordenkt de trouw van zijn liefde dat ons bij elkaar houdt. Die liefde, daarvan verlangen wij dat die in ons is. En als het vanmorgen de eerste keer is dat je Gods liefde ervaart, dat je hier zit als gast en je ervaart Gods liefde hier, Maar je zegt, dit is wat ik wil. Deze Jezus zou ik leren kennen. Dan kom naar de dienst, naar iemand van de leiding of naar mij toe. En praat daar met iemand van ons over. Als jij vandaag zegt, ik heb die liefde van God al een hele tijd niet meer zo ervaren, dan wil ik je echt aanmoedigen en zeg, klamp je vast aan Jezus, klamp je vast aan Hem. Hij is het waard. Hij is zo'n liefdevolle God voor ons. Strek je weer opnieuw uit naar Hem. Hij is het waard om te volgen. Als je merkt dat je liefde bekoeld is richting een broeder of een zuster, dan wil ik je echt vragen om je daarvan te bekeren vandaag. Dat je echt zegt, ik moet wat doen. Ik moet wat doen. Ik merk dat het niet goed is in mijn hart. Maar laten we allemaal echt aangespoord worden. Echt aangespoord worden. Dat we iets van die liefde naar onze broeders en zusters, naar mensen ook die anders zijn, buiten de gemeente, iets mogen laten zien van die onvoorwaardelijke liefde. Of het nou op school is, of op het werk, of waar je ook bent, in de familie.